Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen gedeelte is Romeinen 2, de versen 17 tot en met 29. De te zingen psalmen zijn psalm 119 vers 3, psalm 111 vers 6, psalm 51 vers 4 en 5 en psalm 119 vers 83. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Romeinen 2, de versen 17 tot en met 29. De te zingen psalmen zijn psalm 119 vers 3, psalm 111 vers 6, psalm 51 vers 4 en 5, psalm 119 vers 83. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Van onze kerk, wat zijn er de volgende afkondigingen? Volgende week, zondag, Deo Volente, 25 juli, wordt er 's morgens een preek gelezen. 'S Middags hoopt de eerwaarde heer J. de Boer uit Rijnsburg in uw midden voor te gaan. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede collecte is bestemd voor de Hudson Taylor Stichting. De collecten worden van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. Dat is over deze afkondigingen. We willen samen zingen van psalm 119 en daarvan het derde vers, psalm 119 vers 3. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Derde vers, Psalm 119. Heilig en onfeilbaar woord komt tot ons uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 17 tot en met 29. Romeinen 2, vanaf vers 17 tot en met het einde. En vooraf doen wij met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Om aansluitend te zingen van Psalm 111, het zesde vers. Psalm 111, vers 6. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht. Maar 's Heeren vrees zal altoos wezen het begin der wijsheid, wie in Gods hand die doet betrachten heeft verstand. Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Zesde vers van Psalm 111.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Hij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. En gij weet zijn wil en beproeft de dingen die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Die dan een ander leert, leert gij uzelf niet. Die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij. Die zegt dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel. Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft en gij het heilige. Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet. Want de naam Gods wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is. Want de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet, maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. Indien dan de voorhuid de rechter der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot de besnijdenis gerekend worden. En zal de voorhuid die uit de natuur is, als hij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijn? Want die is niet een Jood die het in het openbaar is, noch die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. Maar die is een Jood die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten in de geest, niet in de letter, is de besnijdenis, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.
We willen samen zingen van Psalm 51, het vierde en vijfde vers. Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel nu gans mee laat, zal rein zijn en genezen. Vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. En spreek mij vrij van mijn gruweldaad. 4 en 5, Psalm 51. Gemeente, we hebben samen gelezen het tweede gedeelte, het laatste gedeelte van het tweede hoofdstuk van de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. De woorden ter prediking vindt u in het bijzonder in de laatste twee versen van het hoofdstuk. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is. Nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis des harten, de geest, niet in de letter, is de besnijdenis. Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Gemeente, Paulus, een Hebreeër uit de Hebreeën. Een Farizeeër ook. En stipt. Heel stipt. Als de Heer Jezus Christus, als de Zoon van God hem tegenkomt op de weg naar Damascus. Op die weg waar hij er vast van overtuigd is dat hij bezig is de wil van God te doen. Dan zal hij straks vragen, wat wilt gij? Dat ik doen zou. Je zou er overheen lezen. Je zou er langs heen kijken. Want die dingen die weten we zo goed. En op zich is dat een zegen als we die dingen weten. Ik zou bijna zeggen, wisten we ze nog maar beter. Maar wat wilt gij dat ik doen zou? Vraagt een Farizeeër dat? Of toch niet? Want waarom zou hij die vraag stellen? Hij weet dat toch? Hij is toch bezig met de dienst van God? Heb je Joden? En heel bijzonder, want de een weet het beter dan de ander. En dan even in de positieve zin. De een leeft er dichterbij dan de ander. Die weten toch wat de wil van God is? Beter dan anderen. En die heb je toch vandaag de dag ook. Mensen, nee. Laten we het even iets preciezer zeggen. Want van de kerk, in het algemeen, zou toch iets moeten uitgaan. Toch? Jood, hij kent de wil van God. Zo zou het toch moeten zijn? Dan gaat hij prat op. Zou je kunnen de lijn doortrekken, ook naar vandaag de dag? Wij weten het toch zo goed. Heel veel dingen. We zijn niet als de wereld. Absoluut niet ook. Als je kerkmensen op hun lange tenen wil trappen, dominees voorop, Moet je zeggen dat ze werelds leven. Dan hebben ze echt op de kast. U leeft werelds. Nee. Nee. Nee, we zijn niet volmaakt. En we hebben zonden en tekorten enzovoort. Maar we zijn niet als de wereld. Paulus, hij benoemt hier wat de kerk van de oude bedeling is, maar ook wat ze zou moeten zijn. Maar ook, laten we daar maar mee beginnen, hoe ze zichzelf opstelt. Gij wordt een Jood genaamd. En u rust op de wet, dat is uw steunpilaar. U hebt de Bijbel, het Oude Testament in dit geval, maar we zouden de lijn, als u de lijn even doortrekt naar ons, de Heilige Schrift, de geopenbaarde wil van God. Als je het kerkelijk wil zeggen, naar schrift en belijdenis. Handhaven toch de belijdenis dat de Heilige Schrift het woord van God is, de geopenbaarde wil van God, geïnspireerd door de Heilige Geest, voor de volle 100% betrouwbaar. Dat is onze norm, dat is onze maatstaf, daar rusten wij op, dat is het fundament toch. En u roemt op God. Is dat zo? U gelooft er geen God? Zegt hij tegen zijn medebroeders, zijn medejoden, zijn medegeloofsgenoot uit zijn eertijd. Roemt op God. U bent niet zoals de wereld. U belijdt de God van de Heilige Schrift. We houden ons toch niet, anno domini 2021, in de kerk aan andere goden, toch? Toch? Nee, toch? Beleiden toch de Heere als onze God, onze Schepper, onze Formeer. Roemen op God. En daarmee heb je een taak en een plicht. U betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden. Een licht van degenen die in duisternis zijn. Een onderrichter van de onwijzen. Een leermeester van de onwetenden. Een taak in de wereld. Het oud-testamentische volk van de Heere had toch een taak? Had toch een taak ook naar buiten toe? In de wereld. Ik heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u behouden. Ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Naar die woorden uit Jesaja 42 verwijst Paulus hier, onder andere. Een taak, een lichtgevende taak in de wereld. Er zal iets moeten uitgaan van Sion. Naar de volken rondomheen. De volken om hen heen zullen zien, dit volk heeft iets wat wij missen. Dit volk leeft ergens bij waar wij buiten staan. Dit volk schuilt onder de schaduw van de vleugelen van de levende God. Naar ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid. En dan staan we buiten. Dit volk dat vraagt naar de Heer en naar zijn sterkte. Naar hem die al hun heil bewerkt. En dan staan we buiten bij dat heil. Zo zou het toch moeten zijn? Er moet toch een onderscheid zijn tussen kerk, oud-testamentische kerk en de wereld. En een nieuw-testamentische kerk en de wereld. Het volk moest toch alleen wonen? En het zou toch ook alleen wonen? Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Jozua. Als dat ontbreekt. Als dat niet het geval is. Dan wordt Gods naam gelasterd. Het bederf van het beste is het slechtste, zegt het spreekwoord. Maar geldt dat ook niet als we de lijn opnieuw doortrekken? Van de kerk heden ten dagen. Kerk moet kerk zijn, in de diepste zin van het woord, ook nieuwtestamentisch. Kerk betekent immers van de Heere, behorend bij Hem, zijn eigendom, gekocht, verworven. Dat wat hij lief heeft, omdat het niet minder dan het bloed van de Zoon van God gekost heeft. Mijn enige, mijn duif. Dat wat anders is dan de wereld, niet beter. Maar door de wederbarende genade anders. Anders. Als het gaat om de kracht en het karakter van goddelijke genade. Van het opgeraapt zijn uit dat slijk van zonde. En dat gewassen zijn door dat bloed van het lam. En dat aan hem verpand zijn. En dan inderdaad vragen naar hem. Naar zijn wil. Naar dat wat hem behaagt. Waar één ding bovenaan staat. Gods wil. Gods waarheid. En dat niet maar voor deze en gene. En natuurlijk, het wonder van genade is altijd groot. Altijd. Maar waar het moet gaan, persoonlijk en als gemeente, om de zaak van de Heer. U zegt, nou ja, daar gaat het toch ook gewoon om. En als Gods naam gelasterd wordt in de wereld, dan is dat niet de schuld van de kerk. Of, stap je terug, wat Paulus hier zegt, is dat niet de schuld van de oud-testamentische kerk? Nou, dat dan misschien dan wel weer, want dat zijn anderen dan. Maar om ons het wil wordt Gods naam niet gelasterd. Is dat zo? Is dat zo? Elke zondagmorgen wordt de heilige wet van de Heere gelezen. Allemaal bij begin. Geen goden te hebben voor Gods aangezicht. Ik ben immers de Heere, uw God. Ik ben die God die zich aan u verbonden heeft. Ik heb u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid. Ik heb u door een uitgestrekte arm verlost. Dat heb ik u gedaan. En daarom geen andere goden voor mijn aangezicht. Niet de goden van de wereld. Anders zijn. Omdat ik u verlost heb. Omdat ik de banden van dat diensthuis, van de zonde, heb verbroken. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Ziet de wereld dat aan ons? Ah, dominee, we hebben de Bijbel gewoon. En drie formulieren van eenigheid. En dat is het fundament van de kerk. En dat kunnen ze op de website zien of in het jaarboekje als je dat hebt. En dat zal misschien hier of daar nog wel ergens te vinden zijn. En desnoods dan willen we dat ook wel vertellen of laten we ons kerkboekje zien. Met al de boeken van het Oude en Nieuwe Testament erin. En de belijdenisgeschriften, de drie ecumenische, algemene belijdenisgeschriften. En de drie belijdenisgeschriften die te maken hebben met de Nederlandse reformatie. Dat is duidelijk toch? Daar houden we ons aan. Ik ga het heel voorzichtig formuleren. En ik kom naast u zitten. We weten allemaal waar we in zitten. Dat is gewoon één voorbeeld. Hè? Want we kunnen wel 10 voorbeelden noemen. Maar gewoon even één voorbeeld. Allemaal waar we weten waar we in zitten. En we hebben protocol. Kerkelijk protocol, elke gemeente heeft protocollen, en heeft met de landelijke kerk te maken enzovoort. Dat weet ik allemaal, ga ik niet over uitweiden nu. Even denken. Laten we even een zijstapje maken voor onze kinderen, want die zitten vaak niet vast in protocollen en soms is dat een hele grote zegen. En als ik aan de kinderen vraag, wie heeft het in de kerk voor het zeggen? Wie zou het in ieder geval voor het zeggen moeten hebben? Weet je? Dominees? Nou, als je daaruit mag kiezen, moet je dat in ieder geval niet kiezen. Want dat gaat niet goed komen. Kerkenraden en kerkvoogdijen doen een hoop nuttig werk. Zou ik niet ontkennen. Maar als je daarvoor moet kiezen, zou ik daar niet voor kiezen. De Heere, dominee, juist. Die heeft het voor het zeggen. En waar kun je lezen hoe de Heere wil gediend worden? Wat de richtlijnen zijn voor een gemeente als gemeente, voor een kerk als kerk, voor kerkmensen. Waar kun je dat lezen? Nou, dominee, dat is heel simpel. Als u geen moeilijkere vraag gaat stellen, dan is het heel eenvoudig vanmiddag. In de Bijbel? Juist. Ik zeg het in alle voorzichtigheid, maar kijk eens in onze protocollen. Onze kerkelijke, landelijke protocollen. Die we overal accepteren. Staat daar de norm van Gods woord in? Nee. Daar staat in dat wij ons houden aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. Toch? En van het RIVM. Staat niet bij de norm van Gods woord. Dat als eerste en dat in principe als enig. En daarna, we hebben ook nog ergens te maken met de overheid. Maar allereerst de norm van de koning der koningen. Van de Heere der Heeren. Van de opperste machthebbende. Van de God van Daniel en zijn vrienden. de Bijbel. Het onfeilbare woord van God. Ja, maar dominee, we hebben met een concrete situatie te maken. Oké. Okay. En wat we in de kerk doen, dat is geestelijk. Dat is niet concreet. Oh, dat is nieuw. Zo leer je als dominee ook nog wat. Maar ik denk niet dat we gelijk hebben als we dat zeggen. Ik denk niet dat we gelijk hebben. Ja, maar dominee, we moeten ons toch houden aan allerlei regels. Want anders, ja wat anders? Anders worden we ziek, dominee. Anders gaan we sterven, dominee. Oh, dat is voor het eerst dat we erachter komen. Dat wij sterfelijk zijn, dat is niet de Rijksoverheid die ons dat voor het eerst is gaan vertellen. Dat vertelt de God der goden, de Heer zelf. Helemaal in het begin van zijn heilig woord. Toch? Ja, volgens mij wel. Wie heeft het voor het zeggen bij jullie thuis? Ja, gewoon even het gezinsstructuur. Als ik dat aan een jongetje vraag, dan zegt hij niet... Ja, bij ons thuis heeft meneer Rutte het voor te vertellen... Dat mag ik hopen dat hij dat niet zegt. Want er zijn er wel rare dingen mis in zijn hoofd en in zijn hart. Thuis heb je toch papa, mama? Dat zijn toch de gezagsdragers die de Heer in zijn woord aanwijst en... Dat gezag, dat beschermt u toch ook met dat vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder? Toch? En ja, natuurlijk, we hebben ook te maken met de wereld om ons. Ja, dat is waar. Maar we hebben allereerst te maken met de Heer. En durven wij te zeggen... Dat God niet te vertrouwen is en dat God ons niet kan beschutten en bewaren, durven dat te zeggen. Durven dat vast te houden. Of wordt kerk kerk. Omdat ze niet kan nalaten met al haar gebreken, met al haar tekorten. De banier van het woord van God. En de banier van de kinderlijke vrezen van de Heer op te steken. Anders te zijn dan de wereld. Anders te zijn. Anders, omdat God geen onbekend God is. God die helpt in nood is in Sion groot. Aller volkenmacht, niets bij hem geacht, dat het bij ons niet maar woorden zijn. Prachtige oude woorden die vroeger waar waren, maar nu niet meer. Die alleen maar zingen, maar die verder echt niks betekenen. Maar omdat dat woorden zijn die opwellen diep uit het binnenste van het hart. Dan is de kerk kerk. Of het dan die oud-testamentische kerk is, of de nieuw-testamentische kerk. Dan is ze anders dan de wereld. Want steunt, leunt op God onze toeverlaat. En gelooft dat wij dan naar ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid niets te vrezen hebben. En anders? Anders zijn we met alles wat ons mogen onderscheiden in vorm enzovoort. Zijn we net zo werelds als de wereld. Dienen we exact dezelfde goden als de wereld. En beroven we God van zijn eer. Beroven we God van zijn eer. Wordt Gods naam om onzentwil gelasterd. Wel mijn volk, naar die woorden verwijst Paulus hier. Wel mijn volk om niet weggenomen is. En degene die over hetzelfde heersen. Het doen huilen, spreekt de Heer. En mijn naam geduriglijk de ganse dag gelasterd wordt. Mijn naam gedurig de ganse dag gelasterd wordt. Dan kunnen we dat uitwendige teken, een zegel van het verbond der genade dragen. Gedoopt zijn. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, oudtestamentisch, die bloedige besnijdenis. Dan kunnen we, zoals die Jood besneden was, het teken van het verbond Gods dragen. Maar van binnen onderscheidt ons uiteindelijk niets. Die is niet een Jood die het in het openbaar is. Die behoort niet bij de kerk die in het openbaar uitwendig op papier. Of krachtens, en dat is heel goed, een heel trouwe kerkgang erbij behoort. Die is niet een Jood die het in het openbaar is. En die, nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. Buitenkant. Buitenkant. En innerlijk ontbreekt de kinderlijke vrezen van de Heere, die zich kenmerkt in die vrucht. Dat het leert met vallen en opstaan, ongetwijfeld dat het leert eigen bestaan kwijt te raken. Totaal kwijt te raken aan de Heer. Dat het gelooft in de goedheid, in de trouw, in de zorg, in de niet opgevende trouw van de levende God. Dat wandelen voor Gods aangezicht. Met alle lek en gebrek. Met alle struikelen en vallen. Met alle aanvechting. Dat oprecht zijn. Dat. ben ik een vader? Wat is mijn eer? Ik steun op God mijn toeverlaat en daarom heb ik niets te vrezen. David heeft toch best een en ander meegemaakt in zijn leven, toch? Met mijn God spring ik over een muur. En misschien bedoelde hij dat ook wel overdrachtelijk, in allerlei andere omstandigheden toepasbaar, zeker. Maar ook heel letterlijk. In God zullen wij kloeke daden doen, immers. Onverschrokken. Ziende op Hem. Verwachtende alles, maar dan ook echt alles naar ziel en lichaam, ook naar het lichaam van Hem. In die zin. Met mijn God spring ik over een muur en met diezelfde God dring ik door een bende. Daar waar het vlees, daar waar het ongeloof teruguit zou deinzen. En eerst maar eens eventjes de rekensom zou maken of het eigenlijk wel kan, of het eigenlijk wel verstandig is, of het eigenlijk wel aan de orde is, of het wel zo moet. Of het wel heel slim is dat je met... Met 11, nou ja, 1 is er dan niet. Thomas is er dan niet. Dat je in ieder geval met 10 discipelen bij elkaar bent, terwijl de meester net gearresteerd is en ter dood is gebracht. Want als ze nu komen, dan hebben ze in één keer, nou ja, Thomas is er dan niet, maar die andere 10 discipelen hebben ze dan in één keer. Dat is niet heel slim, hè? Dat is niet heel slim. Dat is rekenen. Vleeselijke rekenen. Wij rekenen met de buitenkant. Ik ben in ieder geval gedoopt. Ik heb lijdenis gedaan, want de kerk heeft leden nodig. Ik heb, ik ga, ik doe, ik gedraag. Ja, meer kan ik niet, dominee. Want ik kan mijn hart niet vernieuwen. Dat weet u toch ook wel. Dat is een eenzijdig werk van God. Dat moet u als dominee weten. Jazeker, heb je helemaal gelijk in. Maar daarmee zijn we er nog niet. Van wie zijn wij eigenlijk? Of nog ruimer de vraag gesteld, van wie is alles? Of laat ik de vraag nog heel anders stellen. Wat betekent het dat God alles heeft geschapen? Ik over het algemeen, het is nu... Zomertijd, dat weet ik ook wel. Maar over het algemeen is catechisatie een vreugdevolle taak. Als je aan je catechisanten zou vragen... God de Schepper, wat betekent dat? Dan heb je allicht iemand die heel snel zegt... Dominee, schepping en evolutie. Daar is het belangrijk in. God heeft alles geschapen, het is niet zomaar ontstaan. Waar? Waar? Is dat alles wat schepping ons heeft te zeggen? Of betekent schepping, en dat is ook belangrijk hoor, dat, die discussie daarover, dat ontken ik niet. Maar of betekent schepping allereerst dat alle dingen uit Gods hand zijn voortgekomen? Ook wij. Dat alle dingen hem dus toebehoren. De aarde is des Heren, mits schaders haar volheid. En dat door de zondeval er één ontzaglijk grote dissonant is gekomen in de schepping. De mens, wij, die dominee vanmiddag, uw kerkenraad, u, jij, wij met elkaar. En onze onze opa, nee, niet opa, ietsje eerder, ietsje verder terug. Maar wel die kant op in ons voorgeslacht. Onze eerste voorvader, Adam. Die breuk met God. Die grote tegenstander van God, die gevallen engel, de duivel, toegevallen. Die overste van deze wereld, die helemaal de overste van deze wereld niet is, maar zich gedraagt alsof hij het is. Die doet alsof hij hier de baas is. Dat is helemaal niet waar. Deze aarde is des Heer. Maar alles wat erbij behoort, behoort hem toe. Behoort hem toe. Geldt ook van ons. We zijn niet van onszelf. We zijn die bezettende macht toegevallen. Nou, toen Nazi-Duitsland ons land binnenviel, toen gingen ze zich gedragen alsof ze hier de dienst mochten uitmaken. Zij waren de baas. En natuurlijk, na de oorlog had iedereen in het verzet gezeten. Iedereen, echt zonder uitzondering, iedereen. Ja, een paar niet dan. Maar de meeste wel hoor. Na de oorlog. Maar in de oorlog was het toch wel iets slimmer om toch wat te collaboreren, wat mee te werken. Niet te rechtlijnig. Dan kom je in de problemen. Huh? Kom je in de problemen. Dan raak je misschien je werk kwijt. Dus heb je ook je gezinnetje, heb je ook je verantwoordelijkheid. En dan komt de vrome mens ervoor. Je hebt de verantwoordelijkheid tegenover God. Hè? Dat moet je niet vergeten, daar moet je niet licht over denken. In gedachten houden. Natuurlijk, je hoeft niet alle principes overboord te zetten. Ergens zijn de grenzen. Daar kun je over discussiëren waar ergens die grens ligt. Maar zo werken wij mee met de overste van deze wereld. Met wiens heerschappij wij door de zondeval helemaal geen probleem hebben. En God vergeten. We zijn in de kerk God vergeten. Hebben Gods rechten losgelaten. Gods aanspraak op ons eigen leven en Gods aanspraak op het geheel van de schepping. Losgelaten. En we zijn dat kinderlijke, onvoorwaardelijke vertrouwen kwijtgeraakt. En dan opnieuw. En daarmee beroven wij God van zijn eer. Er is nou verschil tussen kerk en wereld. De kerk moet zich aan precies dezelfde regels houden als de wereld. Wanneer is een kerk een staatskerk geworden? Daar kun je natuurlijk over discussiëren. Maar feitelijk, als de wereldse overheid de dienst uitmaakt in de kerk en de regels in de kerk schrijft. Moet je over nadenken. Maar dan is kerk geen kerk. Dominee is al bang van tevoren, ja. En dan gaan we niet opknappen met een noodmaatregel. Kunnen deze beenderen wederlevend worden? Zegt de profeet dan bij dat dal met die dorre doodsbeenen. Dan zegt hij niet, Heere, het is een verloren zaak. Ze zijn zo dor, ze zijn zo dood. Er is niet zichtbaar meer wanneer daar voor het laatst nog leven in geweest is. Echt niet zichtbaar meer. Het is onmogelijk, Heere, dat zegt hij niet. Hij gaat ook niet de andere kant op. En hij zegt niet, Heere, maar u bent tenslotte genadig. Gij weet. Gij weet. En er kan er heel veel gebeuren. Het ene been kan tot het andere naderen. Vlees komt erop. Zenuw. Maar het gaat om de Heilige Geest. Om die levendmakende kracht van de Heilige Geest. Het gaat om die Heilige Geest die harten verbreekt. De engte brengt. De klem brengt. God heb het hoogst misdaan. Niet ik heb verdiend om naar de hel te gaan, dat heb ik ook. Maar ik heb God van zijn eer beroofd. En dat terwijl ik geschapen ben als schepsel tot meerdere eer en glorie van mijn schepper en formeerder. En ik beantwoord niet aan dat doel. En ik kan dat niet terugbrengen. Ik kan die schuld alleen maar groter maken. En ik maak feitelijk die schuld alleen maar groter. En alleen maar groter. Waarom doet de Heilige Geest dat? Doet hij dat? Doet hij dat nou? Die zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus. Hij zal het uit het mijne nemen, hij zal het u verkondigen. Verbrijzelt dat hart. Omdat hij de geur van dat heilige evangelie zou doen ruiken. En ik moet hem hebben, ik moet hem. Ik heb hem niet verdiend, ik heb hem niet verdiend. Ik moet hem hebben. Het is die bloedvloeiende vrouw die hem aanraakt. Zijn zoon van zijn kleed. Ze kan alleen maar dat de zoon van zijn kleed aanraakt. En het is nog waar ook. Maar dat is wat de Heilige Geest werkt. Wat is de vrucht daarvan? De vrucht daarvan is dat steunen en leunen op de Heere alleen. Dat verwachten, maar dan ook alles verwachten van de Heere alleen. Van de Heere alleen. Geen noodmaatregelen. Steunen en leunen op de Heere alleen en met de Heere niet beschaamd uitkomen. Kijk, als wij, en noem maar een willekeurige geschiedenis, maar er zijn onze kinderen, moet je vanmiddag maar eens over nadenken als je thuis uit de kerk mag komen. Dat zijn de wonderen uit het verleden, uit bijvoorbeeld het Oude Testament, maar het Nieuwe Testament kun je ze ook aanwijzen. Maar Daniel in de leeuwenkuil, dat was toen. Kan dat nu niet meer? Dat kan God nu niet meer doen? Dat is de wereld in de kerk. Dat zeggen dan natuurlijk, dan zeggen, maar er waren bijzondere omstandigheden. Dan zeg je het op een nette, vrome, reformatorische manier. Er waren bijzondere omstandigheden waar bijzondere wonderen en tekenen gebeuren. Maar dan zeg je dus, dat gebeurt eigenlijk nu niet meer. Ik geloof niet dat God dat nu nog kan doen. Ik geloof niet dat als ik nu tussen die leeuwen zou komen, dat ik dan gered zou worden. Dat zeg je dan eigenlijk. Wordt gelijk de kinderkens. Want van de zulke is het koninkrijk der hemelen. Kinderlijk eenvoudig. Dus dat kind zegt maar, papa die kan dat, papa die kan dat. En de kind zit er misschien helemaal naast, want die papa kan dat misschien helemaal niet. Maar dat kinderlijk eenvoudig. Ik weet het zeker. Zou die God die opraapt uit het slijk van de zon, zou die God die met zijn eigen hand dat bloed dat reinigt van alle zonde aan het hart brengt, zou die God die uit die dood opwekt, opdat wij in Christus hem zouden kennen. Zou die God niet in alle opzichten voor ons kunnen zorgen? Ons ook anno domini 2021. Uit de muil van leeuwen kunnen verlossen? Zou die dat niet kunnen? Zou die dat echt niet meer kunnen? Of kan die dat wel? Mag niet roekeloos zijn. Dat zeg ik niet. Maar als de dingen komen zoals ze komen, zou die ons dan niet kunnen verlossen? Zou die voor ons dan niet kunnen zorg dragen? Zouden we tevergeefs op hem hopen? Zou het tevergeefs van hem verwachten? Zin ervoor, hè? En dat is allemaal niet denkbeeldig, dat denken we altijd. Maar dat er een vaccinatieplicht komt en u durft dat niet. U durft daar niet in mee te gaan. U voelt dat u de Heere daarmee tekort doet. Maar dat betekent dat u uitgesloten wordt op uw werk. Zo kunt u uw werk niet doen. Zou hij dan niet kunnen zorgen? Ja, maar je hebt de overheid te gehoorzamen. Ja, dat is waar ook. Dat is waar ook. Je had die twee vroedvrouwen, hè? Hoe heette ze ook alweer, jongens en meisjes, hoe heette ze ook alweer? Daar in Egypte. Sifra en Pua. Zegt een meisje, juist. En die gehoorzaamde de overheid, meneer Rutte. Nee, die was het toen nog niet. Die gehoorzaamde de farao. Toch? En al die jongetjes, die doden ze. Maar ja, het is heel vervelend en heel verdrietig en heel pijnlijk en heel triest. Maar ja, je moet de overheid gehoorzamen. Helemaal niet waar, dominee. Je moet de Bijbel nog eens lezen. Je hebt gelijk al. Ze deden niet wat het gebod van farao was. Ze gehoorzaamden de Heer. In hun protocol, in het protocol van hun leven, stond door wederbarende genade op de eerste plek de wil van de Heer. Wat wilt gij dat ik doen zal? En daarom gehoorzaamden ze niet. En toen werden ze ontslagen. Nou ja, dat weten we allemaal niet precies. Maar de Heer zegende hen en hun huis. En die God leeft nog. Want heel deze wereld, met alles wat erin is, behoort niet aan de duivel toe en behoort niet aan overheden en machten toe, maar behoort aan de levende God toe en hij doet met het zijne wat hem behaagt. En zegt dat kleine kind, maar papa die zorgt hoor, papa die zorgt. Hoeveel te meer die aanneemt tot zijn eigen lieve kinderen, zou hij niet zorgen? Die hem het bloed van zijn eigen lief kind waard waren, zou hij niet zorgen? Vrees niet, gij klein kuddeke. Want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Dat zegt die zaligmaker. En hij zegt erbij, ik ben met u. Al de dagen, tot de voleinding der wereld. Hij draagt zorg. Weet u, wij zeggen, die hoort bij de kerk en die hoort er niet bij. Zoals ze dat onder de oude bedeling zeiden, dat is een Jood en dat is een heiden. Die is besneden en die is niet besneden. Die is binnen en die is buiten. Die mag eeuwig leven en die komt eeuwig om. Zit op de rechterstoel van God. Maar die is niet een Jood die het in het verborgen is. de besnijdenis der harten, des harten. Die is niet een Jood die het in het verborgen is, die het in het openbaar is, nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees, maar die is een Jood die het in het verborgen is, in de besnijdenis des harten, in de geest. Niet in de letter. Dat is de besnijdenis. En dan voegt de apostel eraan toe. Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Gij roemt op God. Als Paulus dit gedeelte toch mee begon. Roemen, prijzen, lof prijzen. En Paulus kende de taal van de Heilige Schrift heel goed. Juda. Het gaat toch om de lof van God? Dat betekent die naam toch? Loven. De Heere de eer geven. Maar dat vleeselijke geeft de Heere juist niet de eer. Maar dan komt de betekenis van die naam Jood, dan komt de betekenis van die naam Juda, waar het woord Jood van afkomstig is. De apostel in onze tekstwoorden weer in gedachten. Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Dan heb je de mensen niet mee. En misschien ook de overheden niet mee. Maar heel kennelijk heeft die jongen of dat meisje, heeft die man of die vrouw, heel kennelijk heeft die gemeenschap, die kerk die iets mag vertonen van kerk, God mee. God neemt het voor haar op. God neemt het voor hem op. God die helpt in nood en die is in Sion groot. Dat is een andere gehoorzaamheid. Dat is een nieuwe gehoorzaamheid. Dat is een innerlijke gehoorzaamheid. Dat is een innerlijk door wederbarende genade. Ja, met vallen en opstaan. Elke keer weer opnieuw struikelen en toch worden opgericht. Gaan in zijn wegen. En er is zoveel struikelen en vallen. Ja, ja. Maar denk dan eens aan dat kleine kind. Nee, aan die mama van dat kind. Ons dochtertje kan lopen. O ja? Nou, twee stapjes, ze ligt alweer. Ze kan helemaal niet lopen. Ze kan wel lopen, zegt die mama. Ja, maar ze valt. En ze kan lopen. Wij rekenen dat vallen. En vooral bij een ander. En de Heere richt op. Meer dan die moeder doet. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Als geloof staan. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. En dan wordt het hart vol. Van hem die door wederbarende genade op de eerste plaats kwam te staan. Wie heb ik nevens u in de hemel. Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Ziet u? En is kerk iets van kerk? Iets wat zich strekt tot eer en verheerlijking van God drieënig is, waar iets van uitgaat in de samenleving, in deze wereld. Een heenwijs naar hem, een levend getuig van hem, met hoop, gefundeerde, gegronde hoop. Amen. Zingen wij tot slot van Psalm 119, het 83ste vers. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Psalm 119, vers 83. De zegen des Heeren, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.